Vreugde, waar is vreugde te vinden? Werkelijke vreugde. Te weten dat je verlost bent, vergeven bent en dat je een kind van God bent en een eeuwige bestemming hebt. Geweldige zekerheden die we met elkaar hebben mogen zingen. En het sluit ook wel aan, het is altijd weer zo bijzonder, dat liederen aansluiten bij de boodschap die dan ook meestal verkondigd wordt. Want de boodschap voor deze morgen begint met het begrijpen van Gods woord, maar eindigt wel te leven vanuit de vreugde van God. En als u een Bijbel bij u hebt, wilt u die dan open in Nehemia hoofdstuk 8. Nehemia hoofdstuk 8. Ezra en Nehemia zijn werkelijk twee schitterende boeken om niet alleen te lezen, maar ze te lezen met een beeldvorming van wat gebeurt hier nou werkelijk. Ik weet niet of u zo bent, maar dat is een eigenschap die ik mijn eigen heb aangeleerd, om als ik de Bijbel lees, niet alleen woorden te lezen, maar dan op datzelfde moment dat proberen in te beelden. Te zien met de ogen van de geest wat daar zich afspeelt. En dan wordt het soms heel indrukwekkend. Dan is het niet zomaar iets wat je leest, maar hetgene wat je leest wordt dan levend. Ik zou haast bijna zeggen, het wordt zichtbaar, tastbaar in je eigen hart. Dat is zo bijzonder van het woord van God. Hoofdstuk 8. En we lezen 13 verzen. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie zijn verstand betrof, in staat was er naar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof, in staat waren er naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja met Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maasea aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hasum, Hasbandana, Zachariah en Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Yeshua, Bani, Serepja, Yamin, Akub, Sabbatai, Odia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Anan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder, Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. En verder zei hij tegen hen, ga Eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Here. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Here, dat is uw kracht. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. En toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend gemaakt had. Of had bekend gemaakt. Laten we de Here bidden om een zegen. Vader, we komen u opnieuw heel hartelijk danken voor het voorrecht, Here, dat we hier bij elkaar zijn. Om elkaar, Here, weer te ontmoeten in uw naam. Here, om uw naam te loven en prijzen door het zingen van liederen. Maar ook dat we in de gelegenheid zijn, Here, om naar een geopend woord te luisteren. En ik bid zo dat u met uw geest, Here, deze morgen, vanuit dit gedeelte, die vreugde van uzelf, wat onze kracht moet zijn, wilt uitstorten in onze harten. En dat bid ik u uit genade, in de naam van de Here Jezus. Amen. Amen. Even de inleiding kort over Nehemia. Ezra en Nehemia zijn natuurlijk twee boeken die hetzelfde tijdperk bevatten. En in de ene ligt het accent echt op Ezra en de ander bijna helemaal op Nehemia. Het zijn ook geschiedkundige boeken waar we ontzettend veel uit kunnen leren over de terugkeer uit de ballingschap, de herbouw van de tempel, van de muur, maar ook zoals we hier lezen, ik noem dat de reformatie. Het is niet de reformatie van Martin Luther, niet van Calvijn, maar één waar Ezra een enorm aandeel in had. De eerste 7 hoofdstukken van Nehemia zijn ook echt over Nehemia. Zijn gebed, zijn zorg, zijn volmacht die hij krijgt om uit te gaan. Zijn plannen, zijn werk, de afronding van de herbouw. En dan in het laatste hoofdstuk 7, daar krijg je dan die lijst waar menig christen het liefst overheen stapt. Alleen maar namen. Alleen maar namen. Maar zo belangrijk om terug te zien hoe gedetailleerd de Heere God is. En dat hij ook een ieder kent. En dat als al die namen hier in een hoofdstuk staan opgeschreven, dan mag u ook weten, mijn naam staat ook opgeschreven in een boek. En die gaat hij niet aan voorbij, die kent hij ook. Hij is gedetailleerd en je naam staat opgetekend in het boek des levens. Maar dan in hoofdstuk 8 komt er een ommekeer eigenlijk in wat er in geschiedkundig aan het gebeuren was. Want we zien de politieke, sociale zijde van het leven, het instellingen, de herbouw, zoveel dingen gaande. En het lijkt alsof de Heere zegt, en nu is het tijd voor de geestelijke kant van het leven. En het is zo mooi dat het begint op de 7e maand. De 7e maand. En in de Joodse kalender is dat nieuwjaar. De eerste dag van de 7e maand, het Rosh Hashanah, is nieuwjaarsdag. En de maand heet Tishri. Nou, een beetje vreemd, want de eerste maand van het jaar, de maand Nisan, zou je haar zeggen, ja, dat moet dan toch nieuwjaarsdag wezen. Hoe kan dat nou op de 7e maand? Nou, zo hebben zij dat bepaald. Wij Nederlanders kunnen er ook wat van. Januari is nieuwjaarsdag, mei begint hoe noem je dat? Ik heb het nog ergens opgeschreven. Het seizoenjaar voor de seizoenarbeiders. En augustus begint het schooljaar. Wij hebben ook agendas. Ik had een keer de verkeerde. Ik kocht een agenda en ik maak hem open. Ik wil hem in mijn agenda doen. Het was een agenda van augustus tot augustus. Nee, ik heb een agenda van januari tot januari nodig. Dus wij doen ook vreemde dingen. Dus laten we niet denken, hun hebben het in de war. Ik denk wij misschien wel meer in de war zijn dan hun. Maar wat zo bijzonder is, dat de 7e maand, het nieuwe jaar, ook een startpunt is waarvan de Heere zegt, en dan gaan we ook met wat nieuws beginnen. Eigenlijk is het niet nieuw, eigenlijk is het wat in het verleden al lang al is onderwezen door de wet van Mozes, maar dat gaan we weer opnieuw, gaan we dat weer in het licht brengen. En dat hebben wij ook zo vaak nodig, hè? Of niet? Heb je dat nooit nodig? Als u dat niet nodig hebt, dan bent u een automatische piloot-christen geworden. Wij mogen nu 25 jaar de Heere kennen, maar ik heb nog steeds vernieuwing nodig. Steeds weer een stukje nieuwe vreugde, een stukje herinnering aan hoe het ook alweer begonnen is. Zodat het leven niet iets automatisch wordt, maar dat het, zoals het hier ook afsluit, dat het leven vanuit de vreugde van de Heere is. En dat de vreugde van de Heere mijn kracht is. Elke keer weer opnieuw. En hier zien we dan het hele volk zich als één man op het plein dat voor het waterpoort ligt. Nou, dan lezen we al snel door. Maar dan heb ik al van, wacht even. Een heel volk. Wat zouden dat voor mensen zijn? Welke last, welke moeite, welke zorg, welke pijn, welke twijfel, welke angst dragen deze mensen die als één man komen in zich mee? Wij denken het is gewoon een volkje en dat staat daar, maar het zijn mensen van vlees en bloed, net als u en ik, net als jij. Mensen met gevoelens en emoties. Maar ze komen als één man samen. Dat is een Bijbels principe. Want zoals wij hier zitten, en we hebben er van tevoren er nog in gebeden, dat, en de Heere gedankt, dat de Heere weet wat er in uw hart afspeelt. Exact. Ik zie de gemeente van Sliedrecht. Ik zie verschillende karakters, ik zie verschillende culturen, ik zie verschillende mensen. Maar ik kan niet zien wat er in uw hart speelt. Ik kan niet zien wat er in uw gedachten speelt. Maar de Heere wel. En toch zijn we hier als één bij elkaar in de naam van de Heere Jezus Christus. Dat is al zo bijzonder, dat is al zo mooi. Want normaal zouden wij helemaal niet met elkaar hier zitten. Buiten het geloof om. Maar het geloof in Hem brengt ons samen. En hier de oproep, er staat dat hele volk, dat staat daar. En dan hebben ze een vraag. Dan hebben ze een vraag. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen. Ze vroegen niet, is er een barbecue? Waar staat het eten? Maar Ezra, breng het boek. En om heel duidelijk te zijn, vind ik zo mooi dat het staat, dat hij het boek met de wet van Mozes moest brengen. En om het nog eens te benadrukken, die de Heere Israël had geboden. Met andere woorden, Ezra, dat is het enigste boek wat je kunt brengen. Is dit voor ons, christenen, het enigste boek wat we aannemen als de autoriteit van God zelf? Is dit het enigste boek waar we ons aan vast durft te klampen omdat we geloven dat dit de waarheid is? Dat dit het woord van God is? Of zijn we al zo verzand in zoveel boeken die over de Bijbel gaan en die ons geloofsleven gaan bepalen? In plaats dat het boek zelf dat door de Heere gegeven is, ons leven bepaalt. Het boek van de Heere moest gegeven worden. En dan komen er drie facetten komen in dit geschiedenisstukje naar voren. Eén is dat het woord moet begrepen kunnen worden. Twee is dat we ons moeten leren verblijden in het woord van God. En als laatste zien we dat het woord dan ook uitgevoerd moet worden. Wat we met een woord gebruiken, gehoorzaamheid aan het woord. En het begint hier met het woord te begrijpen. Het woord wordt geopend en het staat hier dan. Ezra vers 3 bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen. En hier komt het. En al wie zijn verstand betrof in de staat was ernaar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. Dat komt in vers 4 en vers 9 komt dat ook voor. Komt het woordje verstand. Met andere woorden, intellectueel kan het en moet het begrepen worden. Dat is de eerste stap. En wij merken nu ook weer terug in Nederland zijn dat voor veel christenen de emotie de eerste stap is. Als ik het voel, dan is het waar. En als ik het niet voel, ja, dan heb ik twijfels. Nee, het is juist andersom, want we zien later in vers 10 dat de emotie uit voortkomt door het horen van het woord van God. En waarom kwam die emotie vandaan? Die kwam uit het verstaan, uit het begrijpen van Gods woord. En dat kost je iets. Dat vraagt studie, dat vraagt luisteren, dat vraagt aandacht. En we zien gewoon in die drukke maatschappij van Nederland dat er zo weinig nog tijd voor hebben. Dat denk ik dat het niet waar is, maar geen tijd voor nemen. Want we hebben allemaal tijd. We hebben allemaal tijd. Als we eerlijk zijn naar elkaar, eerlijk zijn naar onszelf, hebben we tijd. Ik ben gevraagd om mee te werken aan een studie drie jaar door de Bijbel. En dan moeten mensen een Bijbelboek lezen en dan daarna wordt het Bijbelboek uitgelegd van wat heb je nou gelezen, hoe of wat. De eerste keer is geweest, ben ik alleen even wezen kijken. Dat was 80%, die had het hoofdstuk niet kunnen lezen. En als je dan vraagt, waar komt dat dan door? Ja, nee. Een hoofdstuk is echt niet moeilijk om te lezen hoor, een Bijbelboek. Je moet het gewoon doen. En als je het doet, dan merk je opeens, wauw, ik heb een heel boek gelezen. Het is te doen. Maar we moeten het leren begrijpen met het verstand. En dat komt dan een paar keer voor. Dan in vers 4. Ezra las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag. Mensen konden luisteren zoveel uren. Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen wat hun bestand betrof, in staat waren ernaar te luisteren. Luister naar dit. De oren van heel het volk waren gericht op wat? Op het wetboek. Er werd geluisterd. Ik kreeg een keer een uitnodiging om in een gemeente te spreken. Was ik nog nooit eerder geweest. Dus ja, dan vraag ik altijd hoe is de liturgie, de tijd en alles. Nou, werd er gezegd, we krijgen eerst de mededeling, of twee liederen, de mededelingen. Dan zingen we nog een half uur, drie kwartier. En dan de prediking en dan sluiten we af. Dus ik zit een beetje te rekenen. Drie kwartier weer zingen. Ik zeg, hoe lang is de prediking? Hij zegt, meneer, een kwartier. Maar niet langer. De mensen kunnen niet meer luisteren. Een kwartier. Ik zeg, ik kom voor het eerst, dan kan ik net voorstellen wie ik ben. Ik kan iets over mezelf vertellen, daar heb ik al een uur voor nodig, als ik eenmaal begin. Ik zeg, dan moet het woord nog geopend worden. Ja, meneer, kan echt niet. Ik zeg, nou, sorry. Ik zeg, ik zou niet weten in een kwartier. Dus even afraffelen. Een kwartier. We zijn niet meer gewend om te luisteren. En de Heere Jezus zegt, wie oren heeft, die horen. Ik heb twee grote gekregen. Ik stond denk ik een beetje vooraan in de lijst. Maar de bedoeling was niet om te laten zien dat ik oren heb, maar dat we ze gebruiken. Dat we ze gebruiken. En hier het volk was in staat om te luisteren. Daar kunnen we ons in beoefenen. Aandachtig luisteren naar het woord van God. Maar dan komt er iets moois. De eerste vier versen geven een beetje een overzicht. En dan met vers 5 lijkt het net of de camera even van het overzicht op Ezra gaat richten. Kijk maar, Ezra de schriftgeleerde stond op een houten verhoging. Misschien hebben we dat daar vandaan, dat de spreker altijd iets hoger staat. Stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stonden links en rechts mannen. Er is niet terug te vinden in één verklaring wie dat waren, wat voor een positie ze hadden. Maar de meesten zeggen het was om de autoriteit van Ezra en het woord te ondersteunen. Zoals we dat ook zagen in Handelingen 2, als Petrus spreekt en de anderen naast hem staan als een soort ondersteunende autoriteit. Dit is het gezag van God. En dan komt er zoiets moois. Vers 6. Ezra opende het boek voor de ogen van het hele volk. Hij opende het boek. Misschien een boekrol, maar het boek werd geopend. En wat zegt Psalm 119, vers 130? Een geopend woord, ja, verspreidt licht. Verspreidt licht. Als wij licht op onze omstandigheden willen hebben, als we licht op onze christelijke wandel willen hebben, als we licht op het gemeente zijn willen hebben, als we licht op ons huwelijk willen hebben, als we licht op ons ouderschap willen hebben, als we licht op wat voor zaak ook willen hebben, moeten we het woord openen. Want een geopend woord verspreidt licht. Het is natuurlijk schitterend om alle vertalingen in uw kast te hebben staan. Maar dat verspreidt geen licht. Maar als u hem eruit haalt en open doet, dan gaat de Geest die woorden levend maken aan je hart. Een geopend woord verspreidt licht. En dan gebeurt er iets heel moois. En zodra hij dat doet, toen hij het opende, ging heel het volk staan. Wauw. Dat moet indrukwekkend geweest zijn. En weet u, zoals u weet hebben wij in Bolivia gewerkt. En daar doen ze dat. In de baptistengemeentes, in de OEN, dat is de Obra Evangelica Nationaal. Daar gaan de mensen staan. Zodra het woord open gaat en gelezen wordt, gaan de mensen staan uit eerbied voor het woord van God. Helpt dat om meer behouden te zijn, vromer te zijn? Nee, onze behoudenis ligt in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Maar het geeft daar toch een soort uiting, respect voor het woord van God. En dat is best heel mooi om te zien. Daar wordt het nog gedaan. En Ezra, met een geopend woord, loofde de Heere. Loofde de Heere. De grote God staat er hier. En hele volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Probeer dat eens te zien. Ezra op dat kistje. Dat hele volk eromheen. Ezra opent de rol. Heel dat volk gaat staan. Ezra looft de Heere. En het hele volk rijst op met zijn handen en roept amen, amen. En wij zeggen, kan dat niet wat rustiger? Niet zo overdreven. Doe maar gewoon. Terwijl hier, het is geen Pinkster hoor dit. Dit is niet Handelingen 2, dit is Nehemia hoofdstuk 8. Het was geen Pinkster gemeente. Nou, dit is Nehemia hoofdstuk 8... waar mensen onder de indruk kwamen van De rijkdom van het woord, de grootheid van God. En niet anders konden dan hem te loven en te prijzen en te zeggen, amen, amen. Met andere woorden, wij bevestigen dat dit de waarheid, de woorden van God zijn die hij aan Mozes gegeven heeft. En misschien mogen wij ook wel eens een keer zeggen, als dat woord opengaan, amen, amen. Dit is de waarheid. Dit is het woord van God. Maar nog meer. En dan staat er, amen, amen. En daarna, zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. En toen ik dat opnieuw las, dacht ik, en dat hebben de islamieten van ons afgepikt. Want die doen het nog. Ze moeten wel. Maar ze doen het. Wij zouden dat heel vreemd vinden om nu gezamenlijk op de knieën te gaan en te buigen voor de Heere. Hier gebeurde, maar ziet u het gebeuren? Dat hele volk, ze knielen voor de Heere uit het diepst ontzag en diep respect. Wat een moment moet dat geweest zijn voor het volk. En de vraag is, knielen wij nog? Knielen wij nog? Kijk, sommigen kunnen door gezondheid niet meer. Dan valt het ook niet mee. Maar toen ik hier al een poosje terug ook al mee bezig was, toen dacht ik, ja, ik eigenlijk ook niet meer. Ik zou dat wel willen veranderen. En weet u, ben ik iets geks aan doen. Ik ben een knielbankje gaan zoeken. Op Marktplaats. En ik vond er een. Een hele mooie. En die staat nu in mijn studeerkamer. En elke ochtend als ik lees en klaar ben met lezen, bid ik niet meer aan mijn bureau, maar ik ga van mijn stoel af. En mijn knielbankje staat aan de andere kant. En ik ben weer gaan knielen. Geeft het meer waarde aan mijn gebed? Nee. Geeft het meer gezag, meer kracht aan mijn gebed? Nee. Geeft het meer zekerheid dat de Heere luistert? Nee. Maar voor mezelf heeft het een toegevoegde waarde. Het brengt me in afhankelijkheid van hem. Ik ben weg van mijn bureau, want ik weet niet of u dat hebt, maar ik heb me regelmatig op betrapt, biddend. Ik zet alvast mijn computer aan voor straks. Bidden, hoe laat is het? Bidden. En ik ben met zoveel dingetjes bezig omdat ze in handbereik liggen. Maar ik ben gaan knielen, gaan afzonderen. De meerwaarde ligt niet in de verhoring van het gebed. De meerwaarde ligt bij de bidder zelf. De afzondering. En dat komt eigenlijk door dit gedeelte. Maar dan komt er ook weer iets heel moois. Weer een partij namen in vers 8 en 9. Waarschijnlijk schriftgeleerden in opleiding, ze weten het niet. En de levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, vers 9, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. Wauw! Daar is dat hele volk bijeen. En het lijkt wel of het volk zich automatisch in groepen opsplitst. En ze krijgen onderwijs op een niveau, zodat een ieder het begrijpt. En kan aanvaarden. Daarom is onderwijs, lieve broeders en zusters, zo belangrijk. De Heere heeft leraars en onderwijzers gegeven aan de gemeente. Waarom? Opdat wij zouden groeien in kennis. Zouden groeien in begrip van het woord van God. Waardoor wij later weer een leraar of een lerares naar anderen kunnen zijn. Een gemeente groeit niet door aantal, een gemeente groeit als ze elkaar onderwijzen. En weet u, Het is misschien een angststap in het begin als er voor het kinderwerk iemand gevraagd wordt. Probeer het. Stap in. Bereid je voor. En wie weet, je eigen hart gaat erover stromen als je verhalen aan kinderen vertelt. We hebben nu onze dochter met haar kinderen en haar man. Die wonen tijdelijk bij ons in. Lekker druk. Maar dan, ja, na het eten, lezen. Nou, dan hebben we een kleinzoon. En dan ga ik verhaal lezen. En dan zit hij helemaal. En dat is zo mooi. Dan zit hij helemaal. Hij is normaal, kan hij geen minuut stilzitten. Dat is wat, hè. En als je dan leest en je doet het op zijn niveau. Nou, bijna 15 minuten zit hij helemaal aandachtig. En zo mogen we met elkaar dat woord onderwijzen. Mag ik u vragen, wordt u nog onderwezen? Maar doet u ook mee aan dat proces om anderen te onderwijzen? Hier zien we principes liggen. Hier in de Bijbel, in het woord van God. Ze gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. Ik weet nog de eerste paar keren dat ik sprak en dat mensen naar me toe kwamen en zeiden van fijne dienst, broeder, lekker, gewoon lekker simpel, eenvoudig. Toen dacht ik, nou, ik moet beter mijn best gaan doen. Als jullie dit simpel en eenvoudig vinden, misschien moet ik veel theologischer gaan denken en gaan onderwijzen. Maar de Heer liet me zien, nee, dat is wat het woord wil doen. Dat zelfs kinderen het kunnen begrijpen. Dat de eenvoudigen het kunnen pakken en toepassen in hun hart. En we zien dit hier gebeuren. Dus begrijpen wij het woord van God? Heeft u iemand binnen de gemeente waar u naartoe gaat met uw vragen? Dat u niet gaat googelen en zoekt en niet eens weet wie uw antwoorden geeft, wat zijn gedachten zijn. Binnen de gemeente elkaar onderwijzen in het woord van God. Samen de schrift openen, samen overdenken. Dat is zo mooi om te doen, om hem beter te begrijpen. Maar als we dat doen, dan moeten we ook de blijdschap en de vreugde uit dat woord leren halen. In vers 10, daar staat en Nehemia en Ezra, de priester en schriftgeleerden en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Wauw. Dat is nog steeds datzelfde volk dat ging staan toen het woord werd geopend. Dat is nog steeds hetzelfde volk dat riep amen, amen. Het volk dat knielde en neerboog. Het volk dat bereid was om te luisteren naar het woord van God. Datzelfde volk als één begon te huilen. Of de MBG zegt te wenen. We kunnen niet vinden wat er gebeurde. Als je dan verschillende verklaringen opzoekt, dan zegt de een, zegt het is waarschijnlijk de bewustwording dat het volk zo ver van Gods geboden was afgedwaald. Ze kwamen tot de ontdekking dat ze als verkoren volk van God waren afgedwaald. En dat raakte hun harten. Een ander zegt, het was het zondebesef. De wet van Mozes openbaarde de zonde in hun harten. En de ontzag en alles sloeg om tot de bedroefdheid. Een ander zegt, het zijn waarschijnlijk de herinneringen aan de vervloekingen uit Leviticus 26 en Deuteronomie 28. De zegen en de vloek. En ze ontdekten, die zegen zijn wij kwijtgeraakt. We zijn terechtgekomen in de vloek op de wet. En het brak hun harten. Een ander zegt, nou, misschien had het niet met dat allemaal te maken, ook wel iets, maar meer de indruk van het plechtig samen zijn en het voorlezen van het woord van God. Dat het zoveel in hun harten deed en tot bedroefdheid bracht. En wisten, dit hebben we gemist, dit zijn we kwijtgeraakt. We weten het niet. Maar dan zegt Nehemia en Ezra, die zegt, rouw niet. Deze dag is heilig voor de Heere, uw God. U kent die stromingen die zeggen, ja, maar als de Heere heilig is, dan moeten wij toch gebukt onder de zonde, gehuld in het zwart, door het leven gaan. En Nehemia en Ezra zeggen, nee, doe dat nou niet. Maar richt je op en verheug je, verblijd je. In wat? Wees stil, of even kijken. Wees niet bedroefd, want de vreugde van wat? Van de Heere is uw kracht. En het woord voor kracht kan ook zijn uw schuilplaats, uw toren, uw vesting. Wordt hetzelfde woord voor gebruikt. De vreugde van de Heere. Dat moet jouw schuilplaats worden. Dat moet jouw vesting worden. En ik denk, wat hebben wij dat nodig in een wereld waar we nu vandaag in leven. Waar christen zijn geen sociaal gebeuren meer is. De meeste van u, misschien nog jongeren, zitten hier dan niet uit vrije wil. Maar bijna iedereen zit hier uit vrije wil. Niet omdat er sociaal beter van wordt. Dat is weg uit Nederland. Je gaat niet meer naar de kerk omdat de buurman naar de kerk gaat. We krijgen steeds meer dat je een keuze maakt om hier naartoe te gaan. Maar dat kan met vreugde, dat kan met blijdschap. Omdat daar de kracht van de Heere is het. Daar komen we in samen. En daar gaan we vanuit leven. En dat hebben we nodig in deze wereld. Heel veel zijn bang voor de islamitisering. En ik heb ook mijn gedachten van, hoe moet dat gaan straks? Ik kocht een postzegel vorige week, of een pakje postzegels in de boekwinkel. Komt een man, die komt binnen, die koopt het Algemeen Dagblad. Dat kon ik zien bovenop. En hij begon een praatje, hij zegt, ik weet nog niet hoe lang ik deze krant zonder toestemming van een imam in Nederland mag kopen. En daar schrok ik van. Kan die man verder niet? Maar het blijkt dat de islamitisering voor hem al behoorlijk ver gaat. Dat hij straks toestemming moet vragen aan een imam, een geestelijk leider van de islamitische wereld, om het Algemeen Dagblad te kopen. Ik heb ook mijn gedachtes. En opeens werden die gedachtes weggevaagd 2 dagen geleden, omdat Noord-Korea een kernproef heeft gedaan. Toen dacht ik, ik maak me druk en misschien zorgen over islamitisering. Maar als er eentje daar op die knop drukt. En Nederland is er niet meer. Of Europa is er niet meer. Misschien maak ik me helemaal druk om de verkeerde dingen. En toen kwam ik erachter, weet je waar ik me druk over moet maken? Over mijn relatie met de Heere. Want de wereld gaat veranderen. Niet ten goede. Maar God is vast. Hij is een toren. Hij is een vesting. Hij is een burcht. De onveranderlijke, trouwe, barmhartige, genadevolle God. Waar we ons naar uit mogen strekken. En dat moet onze vreugde zijn. Onze kracht voor ons leven. Heilig in de Heere betekent vreugdevol ook in de Heere. En wat gebeurt er? In 12, vers 12. De levieten werkten eraan mee, deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. Vers 13. En toen ging al het volk weg om te eten en te drinken en om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend gemaakt had. En als u thuis de volgende verse van vers 14 doorleest, zie je dat ze de gehoorzaamheid zelfs doorgaat in het houden van het loofhuttenfeest. Er was gehoorzaamheid aan het woord van God. En als je dan dat plaatje voorhoudt en je ziet dat volk komen. En ze vragen Ezra de rol te brengen. Er komt een diep ontzag. En het luisteren naar het woord brengt emoties in hun hart. Maar de uitkomst daarvan was een grote vreugde. En we zien dat volk dan met elkaar omgaan en vreugde hebben, blijdschap hebben in de Here. En ze beginnen te delen met elkaar. Ze delen met elkaar. Prachtig om dat te zien. En dat is wat de Heere Jezus ook zegt. Wie mijn woorden hoort en ze doet. Niet wie ze nalaat, maar wie ze doet. Ik zal hem wijzen op wie hij lijkt. Principes die we hier ook weer terugvinden. Om af te ronden. Ezra, die had de wet van Mozes. We weten niet hoeveel er in die boek geschreven stond, hoe lang de boekrol was. In ieder geval lang genoeg om van de ochtend tot de middag eruit te lezen. We hebben de Bijbel. De Bijbel in onze eigen taal. Je kan hem in verschillende vertalingen zelfs kopen en lezen. We kunnen hem overdenken. We leven in een land waar we dat in vrijheid kunnen doen. We hebben een land waar we leraren hebben. We hebben gemeentes waar we samen kunnen komen. Maar wat doen we ermee? Wat doen we ermee? Is dit iets voor de zondag? Of is dit iets voor 7 dagen per week? Er is geen part-time christen te vinden in de Bijbel. Je bent fulltime christen. Volledig christen, 7 dagen per week. En daarom geloof ik ook dat je ook 7 dagen per week de rijkdom van dat woord van God ook nodig hebt. Maar de bedoeling is dat we het niet alleen lezen, maar dat we het gaan begrijpen. En uit het begrijpen mag emotie voortkomen, verandering voortkomen. 2 weken geleden, ik ben Lucas aan het lezen en dan zitten de discipelen in het bootje en de storm komt. En dan roepen ze uit aan de Heere Jezus, ontferm u over ons. En het is me nog nooit eerder gebeurd. Maar die woorden, ontferm u over, pakten me opeens. En ik draaide me om en ben op mijn knielbankje gegaan. En elke zin van mijn gebed begon met ontferm u. Over. Ontferm u, Heere, over mijn vrouw. Ontferm u over mijn kinderen. Ontferm u. En het was alsof ik werkelijk ervaarde van, hij doet het. Ik mag het zo bij hem neerleggen. En vandaag gaat hij zich ontfermen. En de meeste, sommigen lezen misschien onze nieuwsflitsen. Zoals je weet komen wij uit Duitsland terug. En we hebben de auto meegenomen, moet je dan overschrijven, het is een heel proces. Maar wat ze niet verteld hadden, dat gaat 8 weken tot 12 weken duren. Dus zonder auto. Niet geweten dat je zo'n pak papieren moet invullen, kopieën, bewijzen moet hebben. En het was daarna dat ik dat allemaal klaar had en ik stond bij de brievenbus met de envelop. En de mensen zullen wel gedacht hebben, wanneer gooit hij hem er nou in? Maar ik bleef met die envelop bidden en ik zeg, Heere, ontferm u over dit. Toen liet ik hem los. En zoals menig christen draai je dan om en je vergeet het alweer. Want een week later belde ik naar het belastingkantoor. Ja, hoe zit dat nou en duurt dat echt weken, echt 8 tot 10 weken? Ja, meneer kan er niks aan doen, maar u zit in het proces, uw brief is gekomen. Dat was op donderdag. Ik laat het rusten. Vrijdagochtend, de volgende dag, ligt er een envelop van de belasting. Ik denk, nou al, hebben ze me nu al gevonden. Ik zit hier pas een maand in Nederland. Maak de envelop open. Meneer Nuchter, ik heb uw aanvraag voor vrijstelling en aanvaarding van uw auto ontvangen. Hierbij geef ik goedkeuring voor vrijstelling en krijg ik kenteken. 1 dag. Werkt dat altijd zo? Nee. Maar toen wel. Heel bijzonder. Ontferm u. En hier ook. Het woord van God brengt emotie. Dat kan niet anders. Het is het levende woord. Het brengt blijdschap, vreugde, dankbaarheid, ontzag voor wie hij is. Maar dan als laatste, doen we er iets mee. Doen we er iets mee. En dat begint in ons eigen leven. Dat begint ook in de gemeente. Waar we elkaar tot bemoediging mogen zijn, tot vertroosting, tot opbouw. En ook tot vermaning en correctie. Waarom? Om het zuiver te houden met elkaar en de Here te loven en te prijzen. Weet u, en daar sluit ik mee af. Als Jozua de leiderschap op zich mag nemen en Mozes mag vervangen, toen zei de Here tot Jozua, dit boek, met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan, zegt de Heere, immers zult u uw zegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Prachtige woorden, ook voor onszelf. En nogmaals, dat is niet voor onze behoudenis. Onze behoudenis ligt vast in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Maar het is voor ons leven als gisten, elke dag maar weer te leven vanuit dat woord van God. Zullen we hem daar dan ook voor danken dat hij dat ons gegeven heeft. Hemelse Vader, wat is het bijzonder dat wij zo ver terug mochten gaan in de geschiedenis. In de tijd van Nehemia en Ezra. In de tijd dat het volk uit ballingschap terugkwam. De herbouw had plaatsgevonden. En dat er een moment aanbrak. Heere, dat u zegt, nu is het moment dat mijn woord geopend moet worden. Dat het openen van het woord, Heere, zo'n impact had op het volk. En het is mijn gebed, Heere, dat uw woord ook vandaag de dag een impact, krachtige betekenis in ieders hart van ons mag hebben. En u weet wat wij nodig hebben. En u kunt door uw geest ons leiden naar die gedeeltes, Heere, die ons vormen en kneden en maken naar de gelijkenis van de Heere Jezus Christus. We hebben uw woord, Heere. Er is geen excuus. U heeft ons uw woord toevertrouwd. We kunnen het openen in vrijheid. We kunnen het lezen, overdenken. We mogen het met elkaar bestuderen. En dat uw geest, Heere, het aan ons verstand duidelijk maakt. Dit is de waarheid. Maar bewerk ook een gewilligheid in ons hart, Heere, om daar vreugdevol uit te gaan leven. Omdat onze vreugde, Heere, van u is. En dat u onze kracht bent. Maar bewerk ook gehoorzaamheid in ons hart aan uw woord. Heere, want u kent ons. En we kennen ons eigen vlees ook. Het vlees is niet gewillig. Maar u kunt het gewillig maken voor uw eigen woord. Maar we hebben ook de verantwoordelijkheid om te zeggen, Heere, ik wil u volgen. Vader, wilt u het zo uitwerken in ieder van ons individueel, maar ook in het bijzonder als gemeente in het geheel. Zoals we ook gelezen hebben in Nehemia. Ze kwamen samen als 1 man. Mogen we samen sterk staan in de Heere Jezus. Samen straks hier de deur uitgaan, de wereld in. Vol met de vreugde en de zekerheid van u in Christus Jezus. Amen.